bijvoorbeeld staat er de oproep voor volgende maand. Dan zitten we in september alweer. Het is weer voorbij, die mooie zomer dan. Maar ik verwacht dat het nog wel goed weer wordt dan. En dat we minstens weer met 50 mensen hier staan. En als jullie allemaal iemand meenemen, dan staan we met 100 mensen. We blijven doorgaan. En de essentie van onze boodschap is heel simpel. Vrede. En dat zingen we nu ook.
Yes! Oké, we doen het groepje Goeie Zangers even hier links. Al 75 keer zingen wij Dona Nobis Pacem. En dat doen wij omdat we hier staan voor de vrede. En we gaan het vandaag in 3 groepen doen. Dus jullie zijn groep 1, jullie zijn groep 2 en jullie zijn groep 3. We zingen hem 1 keertje met z'n allen en daarna in 3 groepen. Do, do, na, no, bis, pacem, pacem, do.
In de Dominicus?
Ja.
Nou, dat doe ik eigenlijk alleen met kerst.
Ja, maar wij zijn niet gelovig. Wij zijn ook niet. We hebben echt een hele goede spreker nu ook.
Nee,
en
maar
het
komt zo uit dat ik altijd met kerst dan elke keer ben met die grote open dag.
Ja. Maar je bent
wel.
Ik kan
daar best wel eens komen.
We hebben Martin Dekker we hebben nu als spreker de keuze tussen we zien heel veel activisten richting Gaza en Oekraïne of de andere, dat je niet meer goed kan kiezen.
Ja.
Terwijl alles natuurlijk met elkaar te maken heeft, maar hij is activist en wetenschapper en weet heel veel, hij is ook echt wel politiek actief.
Ja.
Dus we doen het en met een ritueel en met zingen. Het klimaatkoor duurt een uur.
Okay.
En het is wel echt een hele mooie bijeenkomst.
Ja, oké, okay. Dat is wanneer was jij dan?
Aanstaande dinsdag.
Aanstaande dinsdag.
En ik doe de deur open om 6:30, maar we beginnen om 8:00.
8:00, oké. Okay. Nou,
8:00.
Waarvan acten?
Waarvan acten? Nee, ik zou het echt leuk vinden als je zou komen.
Nee,
zou ik echt leuk vinden.
Kijken,
super.
Ik vind het altijd moeilijk om de toekomst te voorspellen.
Ja.
Maar ik wou nog zeggen, het werkt goed met dat bankie.
Ja, dacht ik nu ook, hè? Ja.
Van,
Ja, precies, ja. Want dan kan je het ook... Ja, wat het nou dat is met die hele toestanden, weet
ja,
ik ook
nou
niet.
Ja, uiteindelijk was de batterij gewoon leeg of zo. Ja, dus ik denk dat ja. de batterij gewoon niet meer zo goed is.
Ja. ja, of een soort zendertje of weet ik wat, wat erin zit. De nee, batterij nee, nee, in nee, dat ding nee, bedoel je?
De batterij van dat ding zelf die waarschijnlijk een beetje versleten is.
Oh, oké.
Maar die moet gewoon even bestudeerd worden door iemand die verstand van
het. Ja, precies. Nee, niet door mij.
Precies, ook niet door mij. Ja, want nou ja, dat... lieve luisteraar, het is... sorry, maar ik vind het toch wel weer mooi geweest eigenlijk, want dit was weer een hele mooie bijeenkomst. En die is volgende maand dus weer, op 24 september. Wat kan ik zeggen? Ja, dit is het voor nu hier dan dus. En er is een kans, maar ik acht die niet zo groot, dat er toch nog iets gaat gebeuren in het kader van daar ben ik de flyer ook nog kwijt. Van dat sale gebeuren, dat we toch nog een beetje sale gaan doen, want... We hebben dus de Sailor Bar, pop-up nightclub, MAGA, Make Amsterdam Gezellig, Groezelig again, sorry. En bar, pop-up nightclub, cold fish and chips en hot life acts en expo en art en Walrus Studios. Tussen Waagdravershof en Groenhoedenveen, ergens in de buurt van Pakhuis Wilhelmina schijnt. Wie weet tot dan en anders tot later. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel, want er komt wel weer meer een keer.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Wat zijn de werkelijke oorzaken en oplossingen van de huidige crisis? Op deze vraag krijgen we vandaag hopelijk een antwoord van de inspirerende denker Klaas van Egmond. Voedsel lijkt steeds meer een religie te worden. Waarom dat zo is, horen we van voedseltransitiedeskundige Sandra van Kampen. Tafel hiervan vandaag is filosoof Jan Bor. Welkom alle drie. Het was Wereldvoedseldag afgelopen vrijdag. Ja, elke dag is er wel iets natuurlijk. Maar dat is een belangrijke dag voor jou, denk ik, Sandra. Want elk jaar wordt op deze dag aandacht gevraagd voor de honger in de wereld. Wat ging er op deze dag door jouw hoofd?
Wat ging er op deze dag door mijn hoofd? Hoe moet ik dat zeggen? Hoeveel er nog te doen is, zeg maar, aan het wereldvoedselvraagstuk. Ik ken vooral de Nederlandse situatie heel erg goed. Er zijn ontzettend een hoop initiatieven. Dat is heel erg positief. Je hoeft de tv maar aan te zetten of er is ergens... Nou, er zijn ergens tegelijkertijd wel 5 kookprogramma's gaande... of er wordt op allerlei andere manieren aandacht besteed aan ons voedsel.
Overal is voedsel,
Overal is voedsel. Ook als je de deur uitstapt is er vooral heel veel verleiding van voedsel. En tegelijkertijd is er gewoon ook nog heel erg veel honger in de wereld. En dat is wel iets om heel erg treurig van te worden.
Ja, en nou heeft de VN zich ten doel gesteld honger uit te bannen in 2030. En de Zero Hunger Challenge noemen ze dat. Dat zou dan binnen handbereik zijn. Denk jij dat zo positief zal uitpakken?
Ik zie ons niet zulke harde stappen maken, zeg maar, richting 2030 om de honger echt uit te bannen. Want op dit moment hebben de cijfers verschillen nog wel eens per keer, maar ruim 800 miljoen mensen wereldwijd die honger lijden. En die zijn de laatste jaren maar mondjesmaat gedaald.
Mm-hmm. Klaas van Egmond. Ben jij positief? 2030 geen honger meer in de wereld?
Nee, omdat er nog een beetje bij komt wat mij betreft. Ik heb een halve leven lang in de klimaatveranderingsproblemen gezeten. En we zien dus nu dat klimaat op dit ogenblik ook echt veranderen. En dat gaat dan ten koste van een heleboel gebieden in de wereld... waar dus dat al een kritische aangelegenheid is.
Juist in de arme gebieden, die gaan daar het meeste van voelen natuurlijk.
Exact, we zitten hier wat dat betreft op een prettige breedtegraad. Maar bijvoorbeeld in Syrië, op dit ogenblik... We hebben al een tijd een discussie in onze kringen... dat daar rond die Middellandse Zee het erg veel warmer en droger wordt. En dat zien we dus nu ook daadwerkelijk buiten gebeuren. En je moet je realiseren dat dus die vluchtelingenstromen... ook te maken hebben met het feit dat daar in Syrië... afgelopen jaren heel weinig tot geen regen is gevallen. Mislukte oogsten, ook nog mismanagement, water oppompen... steeds lagere grondwaterspiegel. Dat heeft die boeren het land doen verlaten, naar de stad getrokken. En daar kwamen toen de grote problemen uit voort. Confrontatie van verschillende geloofsgroepen... En dat heeft geleid dus tot die burgeroorlog. En je ziet vaak in de geschiedenis dat een hongersnood... de druppel is die de emmer doet overlopen in de richting van een revolutie. Mm-hmm. Dus somber.
Dat is toch je zou bijna zeggen in ouderwetse termen... de onderbouw bepaalt de bovenboot. Dus het marxistisch gedachte.
Ja, uiteindelijk wel. Ik denk dat wel klopt, ja. In de praktijk in ieder geval zie je dat.
Ja, want mensen pikken heel veel zolang ze gewoon eten hebben. Zou je dat zo simpel kunnen stellen?
Dat kun je stellen. In ieder geval triggert het dus een beweging. Mensen komen in beweging als ze de kinderen niet meer te eten kunnen geven. En begrijpelijke wijze. En dan gaan ze echt de straat op.
Ja, duidelijk. Sandra, je bent nog een keer die term voedseltransitiedeskundige.
Dat is een beetje een heel raar woord.
Wat is dat eigenlijk precies?
Nou, ik werk aan de voedseltransitie. Laat ik het zo formuleren. Want het zeggen, tuurlijk weet ik er veel van. Anders zou ik mezelf niet zo noemen. Maar de voedseltransitie zie ik een beetje in lijn met bijvoorbeeld de energietransitie. De omslag naar een duurzaam systeem. Nou, wat is dan duurzaam? Daar kun je allerlei gedachtes over hebben. Wat ik heel essentieel vind. Ik denk dat het van belang is. En dat hebben we net ook weer geconstateerd dat we die omslag naar een eerlijk systeem, een gezond systeem, maar ook een systeem wat volhoudbaar is, zodat we nog een tijd gewoon eten kunnen produceren op deze aardbol, dat we die sneller gaan maken. En daar zet ik heel veel energie op in. Ik denk die snelheid. Dus we hebben op dit moment te maken sowieso met een omslag in de maatschappij. Vroeger dachten we misschien van, nou ja, de overheid gaat dat allemaal netjes in wetten vastleggen. En dan gaan we dat doen in Nederland. Inmiddels weten we dat het niet zo werkt. Het bedrijfsleven maakt hele harde stappen. Maar consumenten zijn natuurlijk ook een hele belangrijke factor in dit
Al denken ze van soms van niet.
Al denken ze soms van niet. Ik denk dat mensen heel vaak het idee hebben van, nou ja, wat ik nou in mijn karretje stop of in mijn winkelmandje, wat maakt dat nou uit op dat hele grote geheel? Ik denk dat het heel erg veel uitmaakt. Ik denk dat mensen heel veel te weinig beseffen hoeveel macht ze eigenlijk hebben. Die voel je natuurlijk vooral als collectieve
macht. Invloeden van anderen natuurlijk.
Ja, en invloeden van anderen. En, maar goed, ik denk die beweging van onderop, die is op dit moment op allerlei vlakken gaande. Er zijn koks bezig met anders te koken. Er zijn grote groepen consumenten bezig hun gedrag te veranderen. En bijvoorbeeld ook samen eten in te kopen bij boeren in de buurt. Supermarkten zijn op allerlei vlakken ook bezig hun aanbod te veranderen. Boeren zijn zich anders aan het organiseren. En anders, sommigen ook anders aan het produceren. En ik denk die grote, noem het maar, voedselbeweging in Nederland, die kan harde slagen maken richting die echte omslag van ons totale systeem.
Ja, want is er een grote voedselbeweging in Nederland dan?
Ja, ik heb dat gevoel van wel, al zijn we niet allemaal netjes lid van een stichting of zo, hè, zoals we dat vroeger waren bij de vakbeweging. Was je lid van de vakbeweging en dan praat je ook echt over de vakbeweging. Zoiets is er nu niet, maar ik ken sowieso heel erg veel initiatiefnemers en ik denk dat er vele tienduizenden mensen in Nederland ook echt zelf actief zijn met iets in die voedselketen. Dat kan ook een buurtmoestuin zijn of iets wat je als heel kleinschalig kunt afdoen. Maar de hoeveelheid van al die initiatieven is heel erg van betekenis.
Het is een kwestie van informatie geven, neem ik aan, hè? Naar de consument.
Ja, maar de consument geeft ook informatie terug, snap je? De informatie geven aan de consument gaat nog heel erg uit van het idee van, we moeten mensen verheffen of zo, of precies vertellen hoe het zit. Daar is het voedingscentrum natuurlijk ook jarenlang mee bezig geweest, met alle respect, maar langzamerhand hebben we zoveel communicatiestromen, ook dankzij de sociale media en de blogs en en mensen delen een enorme hoop informatie met elkaar, waar eigenlijk geen instituut meer aan te pas komt. Dus mensen zijn langzamerhand, voelen zich denk ik ook steeds meer deskundig dan een aantal jaren geleden en maken daar ook heel erg hun eigen keuzes in.
Ja, mag ik even naar de Klaas van Egmond? Want jij hebt ook iets met voedsel. Want je bent eigenlijk van origine, heb je ook in Wageningen gestudeerd?
Ik ben van huis uit, wat heet dat dan, officieel levensmiddelentechnoloog. En dat vond ik een fantastisch mooi vak. Maar toen ik afstudeerde, toen zochten ze milieukundigen, want die bestonden niet. En we hadden wel een milieuprobleem in dit land, smok in Rijnmond en zo. En toen dachten ze dat wij dat meest op bleken, op die milieukundigen. Dus ik ben toen gelijk al naar mijn afstuderen verdwaald geraakt in het milieu. Maar het blijft een mooi vak.
Maar wat zie jij als op dit moment als probleem in de voedselvoorziening? Laten we het alleen even over Nederland hebben.
Vanuit een andere gesteldheid vind ik de kwetsbaarheid van onze aanvoer een groot probleem. Het is zo dat wij kunnen als Nederland kunnen we onszelf bedruipen. Van eten voorzien als dat moet. Niet met vlees, maar wel vegetarisch. Dus we zouden wat dat betreft kunnen omschakelen.
Zelfvoorzienend zijn.
Zelfvoorzienend. Ik denk met overigens oud-minister Veerman, die altijd zei dat voedselvoorziening
van landbouw
uiteindelijk een regionaal probleem is. Dat wij veel meer, of nog meer dan nu al het geval is, ons zouden moeten focussen op zoveel mogelijk doen vanuit Europa. En op die manier ook onze politiek opzetten. Heeft natuurlijk Brussel ook wel gedaan, een aantal jaren, of nog steeds wel. Maar dat is een goed beleid. Het gesleept met spullen over de wereld heen is slecht. Ik begrijp wel dat we hier geen cacao kunnen verbouwen, dus dat moeten we dan toch wel ergens van aanhalen. Maar dat alleen beperkend tot die dingen die echt niet anders kunnen.
Ja, want dat zegt de Partij voor de Dieren, we moeten geen ananas meer eten, want daar wordt dan mee gesleept en zo.
Nou ja, er zijn een boel dingen.
Ja, en soja. We moeten niet vergeten, we zijn een belangrijk vleesproducerend land. Wij voorzien veel landen in ieder geval Noordwest-Europa van vlees. Daarvoor importeren we grote hoeveelheden soja uit derde wereldlanden, of in ieder geval zuidelijke landen.
Ja, en ook op andere terreinen, bijvoorbeeld
melk. Dat sturen we ook over de hele wereld, met name naar China natuurlijk. Ja. Ik wil toch even deze foto wil ik eventjes aan jullie voorleggen. Want dat is een foto die stond afgelopen zaterdag in het Volkskrant Magazine. En dat waren portretten van gezinnen met al het eten dat ze in die week hadden verorberd. En ik weet niet of jullie dat goed kunnen beoordelen. Maar Sandra, kun jij dus een analyse van deze teken, van deze foto geven?
Nou, heel snel. Ik zei net ook al, ik vind het altijd een beetje gênant als je zo diep in mensen hun keukenkastjes kunt kijken. Ik weet niet wat mensen zouden constateren als ze mijn hele eten van de week zouden zien. Ik zie wel, het is een gezin met twee ouders en twee kinderen. Ik zie heel weinig fruit, dat is het eerste wat me opvalt. 4 kiwis voor een gezin van 4 personen. 8 appels, 6. 2 trosjes bananen en ook vrij weinig groenten. Dus er wordt wel gevarieerd gegeten. Dat is denk ik heel positief. Ik zie ook abrikozen en noten, maar er wordt veel verpakt gegeten. En in verpakt eten zit relatief... Er zitten conserveringsmiddelen in, maar zit ook vaak meer vet, zout en suiker in. Dus die beoordelen de voedingsdeskundigen. En ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is wel het eten van gewoon veel vers voedsel. En dan echt simpelweg groente en fruit. En wat minder vlees en zuivel is wel te prefereren.
Ja, nou is heel duidelijk. Al deze gezinnen die geportretteerd zijn, die eten niet van de markuut, noem ik het altijd. De markt met een Q. Want daar komen mensen die natuurlijk gevulde portemonnee hebben. Hè? Je zou kunnen zeggen, dat is echt om maar eens even in Holland te zeggen, een dingetje geworden.
Een dingetje.
Ik denk de vooral superfood en zo.
Een Amsterdams dingetje, om daar nog even wat aan
toch
toe
wel
te
Amsterdams?
Jawel.
In Zutphen doen ze het ook, hoor.
Ja, ik vind het zo jammer dat het woord duurzaamheid, daar zit natuurlijk het woord duur in. En als je dat koppelt aan voedsel, dan kom je al heel snel terecht in de wat meer, ambachtelijke, slowfood-achtige, inderdaad, markt met een Q-achtige sfeer. En dat is prachtig. Ik bedoel, als ik het geld had, dan zou ik er ook regelmatig kopen, want ze hebben gewoon mooie producten. Mm-hmm. Maar het is niet dat je zegt, wil je duurzaam of gezond gaan eten, dat je dan per se er zoveel geld aan uit moet geven als in dat soort winkels. Dan kun je ook net zo goed naar de markt als je een beetje let op groenten uit het seizoen. Als je een beetje let inderdaad op dat je niks weggooit en verse spullen eet en minder vlees en zuivel, ben je qua duurzaamheid al een heel eind opgeschoten.
Ja, want denk jij dat want je hebt natuurlijk ook biologisch dynamische winkels en je hebt de Ecoplaza en zo. Dus jij zegt dat het verschil tussen die biologische producten die je kunt kopen bij Albert Heijn en op de markt, dat is allemaal niet zo heel veel van elkaar verwijderd?
Nou, dat vind ik nog wel. Daar zou ik eerlijk gezegd wel eens onderzoek naar willen doen. Juist ook omdat er nu in de supermarkt, en ik denk dat Albert Heijn inmiddels daar wel weer, het heeft forse sprongen gemaakt, met name de laatste maanden in zijn aanbod van biologisch. Dat is wel echt veel goedkoper dan in de biologische winkel of bij Ecoplaza. De biologische sector zegt van onze producten komt een relatief groter deel bij de boeren terecht. Hè. Dus daar speelt ook het aspect van een goed loon mee. Ik heb dat niet onderzocht.
Ethisch verantwoord in principe.
Kijk, het lastige is, als je het in simpele soundbites gaat, mensen willen altijd adviezen horen. Het is niet zo dat je met biologisch eten het wereldvoedselvraagstuk op kunt lossen. Je kan in een biologische winkel, ik kom daar zelf ook, dus ik wil daar ook helemaal niks negatiefs over zeggen.
Maar sterker nog, is het niet antisociaal? Ik bedoel, antisociaal is een beetje een groot woord, maar ik bedoel, als je die producten koopt, dat kost ook heel veel land om dat soort dingen te verbouwen, toch? En dat wordt zelfs ook in Afrika afgeteeld, de peulvrucht, heb ik begrepen. Dus is dat nou zo duurzaam allemaal?
Dat vind ik wel een beetje een versimpeling van het vraagstuk. Ik denk, kijk.
Maar als iedereen zo gaat eten, zou dat dan nog werken?
Ik zeg altijd, als je kijkt naar je individuele menu, eet dan minder vlees en dierlijke producten. Eet meer groenten uit het seizoen en zorg dat je geen eten weggooit. Als je nou kijkt naar die groenten uit het seizoen, dat is denk ik al een hele belangrijke omslag. Die heeft bijvoorbeeld ook Albert Heijn gemaakt de laatste maanden. Die zich heel erg gaan profileren als leverancier van seizoensgroenten. Daar wordt minder fossiele energie voor gebruikt. Als je zegt, we werken met de seizoenen en we leven van wat er dan van het land komt. Dat kan niet altijd, want een aantal maanden in Nederland komt er heel weinig tot niks van het land. Maar dat is ook goedkoper. Alleen binnen, je zegt, dan eten we nu pompoenen, want het is herfst. Dan is een pompoen waar geen bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen uit Nederland, is, vind ik wel een betere keuze dan een pompoen waar veel bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen.
Ja, ja, duidelijk. Ja. Als we even naar de, teruggaan naar de honger, want daar begonnen we mee. Nou, er is er onlangs een fantastisch boek gepubliceerd door de Argentijn Martin Caparros, als ik het goed uitspreek. En die zegt in dat boek dat we in wezen genoeg eten hebben voor de hele wereld. En nou ja, Klaas van Egmond schetste net even de problematiek, hè, rondom het milieuvraagstuk en de droogte die elders in de wereld natuurlijk een probleem vormen voor die voedselvoorziening. Maar wat vind jij daarvan? Denk jij hetzelfde? Is er genoeg eten voor de hele wereld?
Ik vind dat een hele lastige uitspraak om te doen. Kijk, maar ik vind het niet te verkopen om te zeggen van we moeten als enige inzetten op het efficiënter en meer produceren van meer voedsel. Terwijl op dit moment in de westerse landen 30-40% van wat er geproduceerd wordt gewoon weggegooid wordt. Dat is al een eerste winst die je hebt. Dat je denkt van oké, zorg dan dat effectief gesproken het eten wat we nu maken met z'n allen terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.
En hoe zou dat kunnen? Want in die gebieden waar droogte heerst, krijgen we dat eten daar?
Ja, dat is wel een distributie. Het is en een economisch vraagstuk. Heel vaak, wat Klaas van Egmond ook zei, op het moment dat mensen geen geld meer hebben om eten te kopen, dan wordt het heel lastig. Weet je? Dan kom je weer terug bij de oude vraagstukken van ontwikkelingshulp of zo. Moeten we eten gaan brengen naar mensen?
Het is ook een machtskwestie, bedoel je?
Het is een kwestie, ja, precies. Ja. Het is een kwestie ook van economie, van macht. En voor een gedeelte van ook distributie, zeg maar. Ik denk met een slim logistiek systeem kunnen we. Kijk, het lastige is, die problemen slagen we al tientallen jaren niet in om op te lossen. Dus ik vind het wat hoogmoedig dat ik dat hier aan tafel eventjes ga pretenderen.
Heeft dat met een mentaliteitsverandering te maken, dat we het dan pas kunnen oplossen? Ik denk ook aan jou.
En met name het vlees natuurlijk ook. Hè? Dat we als de hele wereld geen vlees zou eten, zou het wat simpeler zijn.
Ja. Nou ja, dan heb je wel minder. Kijk, dat is een aspect dat is wat technischer van aard. Voor de productie van vlees is heel veel landbouwgrond nodig, omdat we de dieren gewend zijn te voeden in het Westen met veel plantaardige eiwitten. Maar die plantaardige eiwitten, dat zijn ook goede producten om mensen mee te voeden. Dus er is op heel veel punten in die voedselketen zo ongelooflijk veel winst nog te halen. Als wij alleen al in het Westen inderdaad in zouden slagen om ons menu aan te passen. Want wij zijn een groot verbruiker van diervoeders. Dan denk ik dat er uiteindelijk ook wel. Want we halen die soja en die diervoeders uit landen waar mensen honger hebben. Dus dat is wel heel krom. Ja. Dus wij kunnen het dus kennelijk daar wel produceren om onze beesten mee te voeden.
Ja. Ja. Er zit factor 10 ongeveer tussen. 7 à 10 tussen plantaardig voedsel en dierlijk voedsel. En die 795 miljoen mensen die honger hebben, staat hier. Dat is ook zo'n 10% van de wereldbevolking. Dus je zou dus enorm veel kunnen bereiken door dat dieet terug te brengen. Mm-hmm. En een tweede punt natuurlijk is wel dat we zitten met Sub-Sahara Afrika, waar dus heel veel van deze mensen dan zich bevinden. Daar hebben we te maken met het feit dus dat wij vroeger veroverden wij Afrika. Tegenwoordig koop je het, althans de Chinezen kopen het. En de landgrabbing, dus dat vooral Chinezen met alle.
Ja, dat is een misvatting. Ze kopen in Zuidoost-Azië het land, maar niet in Afrika voor landbouwproducten zelf. Dus dat klopt niet. Maar
ik dacht dat in Afrika veel landgrabbing plaatsvindt.
Nee, dat is een mythe. In Zuidoost-Azië. Want dat is ook weer een hele groot distributiekanaal natuurlijk, wat ze dan moeten aanleggen om dat voedsel te vervoeren.
Ja, maar er wordt ook heel wat over de wereld heen gesleept.
Ja, maar dat doen ze in dit geval niet. Dat heb ik tenminste begrepen.
Dan zou dat geen verklaring zijn voor de problemen. Er is natuurlijk ook in de VN een hele studie gaande. Hoe komt het dat Sub-Sahara Afrika, waar dit vooral gebeurt, achterblijft? En dan hebben ze een stuk of 20 oorzaken. Slecht bestuur, geen onderwijs. Corruptie. En uiteindelijk is dan dus bestuur, is wat mij betreft de grote factor. Als je dat niet op orde krijgt in Sub-Sahara Afrika, dan kan je dus niks van de grond krijgen en ook dit niet.
Ja, nou zegt de rapporteur van recht op voeding van de Verenigde Naties, Hillel Elver, die zegt dat de oplossing ligt in kleinschalige groene landbouw, terwijl alle voedselsubsidies die gaan juist naar de grootschalige landbouw. Wat zou daaraan kunnen veranderen? Ik bedoel, want inderdaad, als je naar Europa gaat, ik denk dat daar ongelooflijk gelobbyd wordt voor de grootschalige landbouw. Maar er gaat weinig subsidiegeld naar die kleinschalige landbouw, toch?
Ja, ook dat is.
Zou er een grotere lobby moeten komen voor die groene landbouw? kleinschalig.
Dat is natuurlijk denk ik op heel veel terreinen in de maatschappij. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. Die voedselbeweging. Is die zichtbaar? Wie is daar lid van? Wie vallen daaronder? Dat zijn natuurlijk heel veel kleinschalige initiatieven. Dat zijn niet alleen maar boeren die kleinschalige landbouw willen plegen. Overigens is het denk ik een misvatting dat biologisch alleen maar kleinschalig. Of hetzelfde is als kleinschalig. Ik ken ook boeren die een groot biologisch bedrijf hebben. Waar heel veel machinaal gewerkt en geoogst wordt.
Op biologische gronden.
Ja.
Dus.
Ja. Ja. Maar dan kom je inderdaad weer, waar het voor mij in essentie knelt in die voedselketen, is wel inderdaad op die vraagstukken van verdeling van macht en geld. En die gaan vaak samen. En ook in Nederland kennen we een handjevol grote partijen, zeg maar. Het is een klein aantal grote partijen. Grote supermarktketens, maar ook bedrijven als Unilever of Friesland Campina als vertegenwoordiger of coöperatie van melkveehouders. Die hebben de touwtjes in zekere zin stevig in handen. En dat zijn ook de gesprekspartners voor de overheid. En dat zijn grote bedrijven die professionele juristen en lobbyisten en communicatieadviseurs in dienst hebben. Dus die hebben ook tijd over, zeg maar, om zich te mengen in al die politieke debatten. En als er in Brussel ergens wetgeving wordt aangenomen, dan hebben zij menskracht om zich daarmee te bemoeien. En die kleinschalige boeren, dan wel initiatiefnemers, zijn niet vertegenwoordigd. Dus er zijn wel vertegenwoordigingen van, zeg maar. Er is ook een club Via Campesina, heet die. Dat is een Europese organisatie van kleine boeren. Ik heb heel veel bewondering voor wat ze doen. Ik ben ook een paar keer met hen meegeweest op een internationale conferentie. Als je kijkt naar de Nederlandse situatie, wij zitten natuurlijk met een aantal grootschalige landbouwsectoren. Ik weet het niet of we alles moeten gaan ombouwen naar kleinschalig. Dat doet geen recht aan de huidige Nederlandse situatie. En ik denk ook dat er dat in die oplossingsrichtingen, zeg maar, voor beide, als ik kijk naar de Nederlandse situatie, voor beide plekken is. Dus en een duurzame, efficiënte, wellicht grootschalige vorm van landbouw, naast een wat kleine, ambachtelijke vorm
van. Ja, zouden die twee elkaar niet kunnen versterken? Bijvoorbeeld nu, Friesland Campina heeft nu ook zo'n campagne met steun van het Wereld Natuurfonds opgericht om die kleine boeren, hebben we ook al hier aan tafel gehad. Dus wat dat betreft zou dat, die macht zou natuurlijk ook verdeeld kunnen worden.
Maar
gedeeld.
Het probleem van schaal vergroting is natuurlijk hier wel heel schrijnend. Hè? Want we hebben natuurlijk ook te maken met het feit, dus dat grote, ja, om zo te zeggen, de Albert Heijn's van deze wereld, die nog steeds groter worden, ook weer België erbij opgekocht, die bepalen wel de marges ook voor die boeren. Dus of je nou een grote boer bent of een kleine boer, je hebt een heel groot probleem.
Is het niet die tussenhandel? Want zoveel verdient Albert Heijn er toch ook niet aan?
Nou, goed, Albert Heijn dan, dat kan tussenhandel zijn, maar Albert Heijn dacht dat hij dat ook steeds meer in die keten opschuift. Iedereen schuift namelijk in die keten richting boer. En daar worden dus hele smalle marge afgedwongen. En ook trouwens bij levensmiddelen producerende bedrijven, kan ik wel zeggen, daar zucht men al decennia lang natuurlijk toch onder dat juk van hele kleine markt waarin een paar hele grote partijen het alleenvertoningsrecht hebben. En als jij een product maakt en Albert Heijn zegt van nou, de marge die vinden wij niet klein genoeg, dan kun jij je spul niet meer in de schappen van Albert Heijn kwijt. Dus die enorme schaalvergroting is een groot probleem. Wereldwijd hebben we dan nog eens een keer dat bijvoorbeeld Cargill. Er zijn een paar, vier grote bedrijven hebben de hele wereldhandel granen in handen. Dat heeft niks met markt te maken. We hebben dus de markt helemaal ingeprezen in dit land. En vervolgens is er helemaal geen enkele sprake van een markt. En dat vind ik op alle gebieden schrijnend. En rond die voedselsituatie ook. En ik vrees dat daardoor die kleine initiatieven uiteindelijk toch niet van de grond komen.
Mm-hmm. Nou, somber beeld, ja.
Ik denk dat er wel, kijk, wat er ook aan het gebeuren is, dat is, hè, als je inderdaad nog een laagje dieper graaft naar de oorzaak van waar we nu, die veel problemen, klimaatverandering is daar één van, maar er zijn talloze andere problemen die veroorzaakt zijn door onze grootschalige productie. We zijn natuurlijk steeds meer eenheid voor minder geld gaan produceren. En dat heeft ontzettend veel uitwassen tot gevolg. En ik denk waardoor een heel aantal van die kleinschalige initiatieven wel gaat slagen, omdat we een steeds grotere groep kritische consumenten kennen in Nederland.
Ja, want uiteindelijk bepaalt de consument het
anders
natuurlijk.
Wil. Ja. Ja, ik denk, dat is gek, hè, want ik geloof zelf oprecht dat ons voedsel best veilig is wat we in de winkels verkopen. Maar er is een enorm gebrek aan consumentenvertrouwen in de voedselketen. En dit vertrouwen zit hem vooral inderdaad inderdaad in dat ze de grootschalige bedrijven niet meer vertrouwen. Dus een groeiende groep mensen gaat zelf op zoek naar waar hun voedsel vandaan komt. Nou, de simpelste route is om het zelf te gaan halen bij de boer. En die beweging is...
aan het groeien.
Ja, die is echt heel hard gegroeid de laatste 1-2 jaar.
Dat is een stuk optimistischer dan jouw wat pessimistische klank.
Die is ook nodig, hoor. Is dat geld voor, want we hebben dus de transition towns tegenwoordig. Hè? Dat zijn dus, bij mij in de beeld gaan we ook voor ons eigen eten en voor onze eigen energie zorgen. Willem Drees bij ons om de hoek. Ja. Bij mij in de Spar ook een hele plank met streekproducten. Dat is allemaal heel erg mooi. Maar we weten ook dat dat maar voor 10-20% kan. Mm. Dat je dat niet verder krijgt dan dat. Dus het is een geweldig initiatief. Het verandert trouwens ook onze opvattingen.
Die macht blijft gewoon denken. Die macht blijft overheersen.
Die macht blijft.
Ja, maar dat is natuurlijk dat is een beetje de hoe kijk je naar veranderingsprocessen. Ik denk dat 10-20% van de mensen, en dat hebben we in het verleden ook gezien met voorbeelden van koffie bijvoorbeeld, wel in staat is om een markt te laten kantelen. Dus het is niet dat je zegt, we hebben 17 miljoen Nederlanders nodig om die markt te laten kantelen. Tuurlijk moeten uiteindelijk 17 miljoen Nederlanders wellicht andere producten kopen. Maar je hebt maar een kleine groep voorlopers nodig onder de producenten of onder de consumenten om die beweging in gang te zetten. En hoe krachtig die vernieuwingsbeweging nu is, zie ik zelf wel, als ik nu in de Albert Heijn rondloop, en denk ik, nou, ze zijn toch wel heel erg op zoek naar hoe kunnen wij aansluiten bij wat de kritische consument van nu wil. Die wil de boer kennen, die wil kleinschalig, die wil seizoensgroenten.
Precies. Wij gaan even naar het volgende onderwerp. En ik wil nog eventjes aan de luisteraars kenbaar maken wie te gast zijn. Dat zijn Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar geowetenschappen, Sandra van Kampen, deskundig op het gebied van voedseltransitie, en tafelheer filosoof Jan Boer. Ja, we gaan er even mee verder, toch ook wel met het wereldvraagstuk. Gaan we verder met Klaas van Egmond. Klaas van Egmond, je werkte als wetenschapper en adviseur van het kabinet, jarenlang aan duurzame ontwikkeling op tal van terreinen. Je houdt je ook bezig met spiritualiteit en filosofie. En dat resulteerde onder andere in een indrukwekkend boek, Een vorm van beschaving. Je bent ook hoogleraar, emeritus, geowetenschappen. En die spiritualiteit en die filosofie, dat is natuurlijk geen voor de hand liggende combinatie. Hè? Je bent als wetenschapper ook naar de andere kant gegaan. Vanwaar die omslag eigenlijk?
Ja, dat heeft twee redenen eigenlijk. Punt 1, van natuur al was ik erg in dat soort dingen geïnteresseerd. Waarover zo meteen wellicht meer. Maar een tweede reden is heel praktisch eigenlijk. Wij kregen in 2000... Ik was directeur van het Milieuplanbureau na 2000. Daarvoor RIVM. En toen kregen wij van staatssecretaris Van Geel de vraag of wij een rapport wilden maken over duurzame ontwikkeling. En toen hebben wij gezegd van wacht even, meneer Van Geel, dat is geen wetenschappelijke vraag. Want als u het over duurzame ontwikkeling hebt, dan moet u ons eerst even uitleggen als wetenschappers wat u eigenlijk wilt ontwikkelen. En daar zitten waardepatronen achter. En daar zijn wetenschappers heel erg slecht in. Nou, links of rechtsom moest toch gebeuren. En toen hebben wij uit armoede hier in Amsterdam TNS NIPO gevraagd, een groot sociaal onderzoeksbureau, om dan maar eens te kijken naar wat voor waarden er in die samenleving zitten. En op die manier ben ik dus terechtgekomen in dat het probleem van menselijke opvattingen en waarden. Tegelijkertijd zag ik in Den Haag, wij rekenen ons daar drie keer in de ronde rond klimaatverandering, al dat soort vraagstukken. Je zag daar dat je kon van alles uitrekenen. Dat geldt tot op de huidige dag als je de klimaatdiscussie volgt. Er gebeurt helemaal niets. En om dat te begrijpen, realiseer ik mij ook dat die mindsets in die denkramen in die hoofden daar in Den Haag, die bepalen uiteindelijk wat er gebeurt. Dus als je dat niet snapt, hoe dat werkt en hoe de dynamiek daarin is, dan kun je ook eigenlijk helemaal niks meer bereiken op het gebied van die duurzaamheid. Bovendien, wat is duurzaamheid nou eigenlijk precies? En die dingen bij elkaar hebben mij dus, los van mijn interesse voor het vakgebied of voor dat gebied überhaupt, ertoe gebracht om meer naar die sociale kant te kijken van het vraagstuk. En daar kan dus dat uiteindelijk dat boek uit voort. Maar goed, in het algemeen is daardoor bij mij een verbreding gekomen en heb ik het idee dat we vanuit die vakken meer moeten uitzoomen.
Meer synthese.
Meer synthese moeten bereiken. Dus ik ben nu ook heel erg in de weer met het financiële bestel bijvoorbeeld. Maar mijn motief is een beetje Freek de Jonge hier in Amsterdam. Die ooit een keer zei bij een nieuwjaarsconferentie dat het probleem met de wereld is dat iedereen inzoomt en niemand uitzoomt. En ik ben dus sindsdien hard aan het uitzoomen. Daar waar mijn universitaire collega's vaak hun levenswerk op de vierkante centimeter met succes uitvoeren.
En nou ben je daar verder in gegaan. Want niet alleen voor het onderzoek, maar je bent volgens mij ook zelf daarmee aan de slag gegaan. En je kwam op een gegeven moment op het model van het Keltische kruis.
Ja.
Kan je eens uitleggen, wat is het Keltische kruis? Kun je dat beschrijven en uitleggen?
Ja, kijk met schuin oog naar Jan Bor, hoe die daar motorisch op reageert. Ik zal eerst even zeggen dat wij kregen, dus toen wij die enquêtes hadden gedaan, toen hebben we dus gewoon statistiek bedreven. Hè, want wat doet een wetenschapper anders dan dat? En toen zagen wij in die enquêtes die hier op straat gehouden zijn, 10.000 mensen in Nederland gewoon, dat daar dus een waardepatroon uitkomt wat eigenlijk statistisch onderstreept, geheel goed laat verklaren door een paar hoofdassen. Twee slechts. In de verticaal, ik zeg maar even verticaal, maar dat is natuurlijk arbitrair. Tussen in materiële oriëntatie, op materiële waarden, versus mensen die meer op immateriële waarden zitten. Meer op ideeën, theorieën, geen spullen. Mm-hmm. Dus spullen versus niet spullen. En in de horizontaal, dan zie je dus een hele sterke groepering die naar zijn eigen ego trekt. En aan de andere kant mensen die in het collectief vluchten. Het laatste
of juist categorie, sociaal voelend zijn.
Nou ja.
Is dat nog niet eens?
Nee, dat zijn mensen, dat zijn eigenlijk Ajax-supporters, kan je zeggen. Of supporters überhaupt.
Maar gewoon opgaan in de massa.
Juist. En, ja. En dus daar nu identiteit vinden. Wat mij een beetje gedreven heeft, is ook het werk van Carl Gustav Jung. De grote psycholoog. Die zegt op een gegeven moment, wij mensen zijn zo onzeker over onszelf dat we ons vastklampen, qua identiteit, aan alles wat houvast geeft. Dus die supporters in die voetbalwereld, die zitten op, die doen wat Ajax doet. Zeggen ze op, kun je horen zeggen op televisie. Duitsland na de oorlog, dat wordt verklaard door Erich Fromm vanuit hetzelfde mechanisme. De mensen waren erg onzeker over zichzelf en klampen zich dan, zoeken hun identiteit dus in de totaliteit. En dat is angst voor vrijheid, het bekende boek. En dat is dus een levensgevaarlijk mechanisme. Als je alleen in je ego duikt, nou goed, dan kan je iedere avond op televisie kan je zien hoe dat gaat, hier en daar. Dat is natuurlijk ook een ontaarding van je welste. Nou is het probleem dat wij na een tijd dat we meer in de spirituele, geestelijk, institutionele kant gezeten hebben hier, de enorme rol van de kerk in West-Europa, zij hebben onze geschiedenis afgedaald naar de onderkant van het Keltische kruis, van die twee assen. En daar is dus de materie. En wij doen alles dus met materie. We zijn daar obsessief mee in de weer. Ik ben mijn auto, dus ik ontleen mijn identiteit aan wat ik heb. In plaats van.
Dat vond ik juist heel interessant, dat het Syrische vluchtelingenprobleem aangestuurd wordt door armoede en geen voedsel.
Ja.
Dat is ook materie.
Ja, tuurlijk.
Noemde ik Marx even, onze oude vriend.
Ja. Nee, maar kijk, de clue van dat Keltische kruis. Dat Keltische kruis zijn dus die twee assen. Hè, verticaal, geestelijk, niet geestelijk en horizontaal, ik, ego.
Maar je
en
ziet dus
de
die spanningsvelden. En ook in die onderzoeken kwamen dus heel veel, zeg maar, het polariteitsdenken.
Ja,
kwam dat
dan
eruit?
Heel sterk naar voren. Want dat punt van die materie. Kijk, wij zitten dus in die materie. En al die, als je dat cirkelvormige Keltische kruis voor je gedachten geeft, dan nemen al die waarden die wij mensen hebben, want daar gaat het eigenlijk over, ons waardepatroon als mensen gemiddeld, dat hoort er allemaal bij. Ja. En we moeten niet een deel gaan ontkennen. Dus als we die materiële kant gaan ontkennen, dan zijn we natuurlijk ook helemaal verkeerd. Wij, van de veromstuit nu ontkennen wij de geestelijke bovenkant. God is lang doodverklaard en dan gaan ze maar door. Een enorme, ook in het humanisme.
Ook hoor.
Ja,
daar zitten we hier nu
daar kunnen we het over hebben. Maar die eenzijdigheid is dus de ellende. En de overdrijving, het is niet de materie, het is de overdrijving van de materie. En de overdrijving, de eenzijdigheid, dat is dus het kwaad, zou je kunnen zeggen. Nogmaals, Jung citeren, als het zwart zo zwart is dat er geen wit meer in is, dan ben je erbij. Mm-hmm. En wij hebben dus een dynamiek in onze samenleving.
Zoveel Taoïstisch met yin en yang tekenen.
Ja, dat geeft precies hetzelfde verhaal. Als die balans weg is.
Ja, de wereld, je zegt dus de waarden sturen ons gedrag, dus beslissingen ook op hoog niveau.
Ja.
En op dat niveau zouden we dan wat moeten doen.
Ja.
En dan vervolgens kom je tot een wat je zelf noemt een integraal mensbeeld, hè, en een werkelijkheidsbeeld.
Ja.
En ten eerste mag, we zitten hier gewoon een beetje te discussiëren. Hè? Ja. En hier nog eens een keer bij de boeddhistische omroep ook. Ja. En het is wel een integraal mensbeeld, zeg maar. Maar ik mis Taoïsme, ik mis boeddhisme, Shivaïsme. Ik mis dus al die grote filosofieën die we ook hebben, hè? Waarbij ik altijd moet denken aan een uitspraak van Liebrecht, hè, die nu heel oud is. Europa is maar een schiereiland van Eurasië. Ja. Ja? En het raar is dat we denken dat daar alles gebeurt. Dus
maar je hebt
toch hoop alle tijden. Ga je dat erbij betrekken? Want dat moet er wel bij, als het integraal is.
Nee, maar dat zou ik ook heel graag bij betrekken. Kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel invloeden geweest vanuit Eurasië op de Europese cultuur.
Ja, absoluut.
Hegel, die heeft, daar zit een heleboel Oosters denken in.
Ja, maar Hegel is juist daar, hè, dat is voor jou een belangrijke figuur. En dat is Plato, Steiner.
Ja.
Hè, maar Hegel is juist heel erg... Wat we noemen eurocentrisch. Die vindt dus die filosofieën van India en van China... en dan ga ik echt huilen, dan moet ik een zakdoekje hebben. Ja. Ja, dat vindt hij alleen maar voorgeschichte. Ja? En in het echte denken begint hij in Europa. En dat voel ik een beetje in wat je doet met de goede bedoelingen die je hebt. Hè? Maar het is zo eurocentrisch. En dat kan niet meer. Hegel is twee eeuwen geleden, zeg.
Ja, nou Colin Campbell, de Engelse socioloog... die heeft een boek geschreven, The Easternization of the West. Hè, de veroostelijking van het Westen.
Ja,
en die meldt dus dat wij qua waardepatroon die kant op schuiven. Dat klopt denk ik ook wel met wat wij aan waarnemingen dan hadden en gedaan hebben. Dan verschuiven we ook dus naar de kant waarbij de waarheid niet meer bestaat. In ons postmoderne tijdperk nu kijken we een beetje terug, een beetje meewarig op de wetenschap en de kerk die de waarheid...
Ja, we zitten in de kerk natuurlijk. Maar ik wil nog even één ding zeggen. Waarheid is wel een heel erg Grieks begrip. Dat is, zeg maar, in de Indiaanse of Chinese filosofie is dat een... Dat is daar niet zo belangrijk. Het gaat meer daar om de praktijk of van verinnerlijking, weet ik wat. Dus... ik heb zelf altijd... we zijn precies van dezelfde leeftijd. Ja. Ik heb me vooral gestreefd dat we uit dat eenzijdige westerse patroontje gaan.
Nou moet ik... Dat denk ik, ik zal daar dan beter naar kijken. Nou, is het twee dingen. Punt één, denk ik dat dus dat denkraampje... wat dan Keltisch Kruis heet... dat is voor ons, ik zeg het al, voor mij... een prettige duiding van de wereld. Ik kan daarmee de Europese geschiedenis begrijpen. Ik kan de begrijpen waarom het steeds verkeerd gaat. Wat voor mechanismen zijn er aan het werk. Dus als een voorlopige werkhypothese is dat... prettig. En punt twee, heb ik, er zit daar dus de dubbelheid in dat op het persoonlijk niveau, dan praat je eigenlijk over de filosofie van Jung en ook religieuze noties à la antroposofie, theosofie,
ja.
Waarbij in ons uiteindelijk een midden is waar
dat middelpunt vliedende.
Ja,
maar dat is ook eigenlijk heel boeddhistisch, toch?
Dat zou ik zeggen. Dus daar komt het misschien toch een beetje met elkaar.
Daar zou ik ook naartoe willen. Mag ik nog, maar gewoon voor de sake of argument. Ja. Dat op zich zeggen. Daar moeten we dan maar verder over gaan praten. Hè. Maar zeg maar, alle denken na de Tweede Wereldoorlog. Wittgenstein 2 noemen we die. Popper, Kuhn. Al die mensen die zeggen, ja, hè, dat idee van één waarheid, dat laten we nu maar los. Het heeft namelijk ook ellende opgeleverd. Ja? We weten welke ellende het op heeft. Het zit in jouw systeem.
Ja.
Ja? En... ik mis die figuren. En wat ik wel zie, is eigenlijk een beetje een totaliteitsdenken. Als ik het zo mag zeggen.
Je haalt Steiner erbij. Hè? Want dat is inderdaad, als we het over totaliteitsdenken hebben... dan
ook.
Steiner heeft ook een vrij negatieve klank, toch?
Ja, maar heb ik nooit begrepen trouwens, hoor. Dat is, vind ik ook veel wanbegrip zit daarin. Natuurlijk moet die dingen wel eens een tijd zien. Kijk, ik heb een protestantse achtergrond... en ik ben in de loop van mijn leven uit eigen vrije wil... een beetje bij die antroposofen terechtgekomen. Ja. Omdat ik vind dat wereldbeeld als een wetenschappelijke theorie mij best bevalt. Een materialistisch wereldbeeld.
Maar hoe ziet dat beeld eruit dan? Want aan de ene kant het materiële en ook dat spirituele, dus dat staat ook tegenover elkaar. Maar hoe ziet dat
Dat Keltische kruis, dat is helemaal niet zo.
Dat is niet het vondst van mij.
Dat is gewoon, ik heb gekeken naar een heleboel filosofen, psychologen en ook naar die Rudolf Steiner. En dan is dus dat wereldbeeld van geest versus materie, die dualiteit, en de dualiteit ik versus de anderen, dat is eigenlijk het wereldbeeld van die Rudolf Steiner. kleiner. En,
maar wat heb je nooit begrepen? Want hij had bijvoorbeeld over de donkere ras is minderwaardig aan het blanke ras. Ik bedoel, is dat, ja, nou vind, ja, ik heel, dat vind ik heel, inderdaad heel totalitair,
ja,
gedacht.
Ja, dat is een heel verhaal. Ik weet niet of dat nu past.
Of is dat
is,
niet, klopt dat niet?
Volgens mij klopt het niet. Dat had te maken met het feit dat hij zegt, er zitten in die, hij ziet ook dus menselijke rassen eigenlijk als een, die hebben een life cycle, net als bedrijven die hebben. En dan zijn er dus rassen die zijn jonger en andere zijn ouder. In die sfeer moet je dat dus bedenken. Hij zegt dus dat Indianen, dat is een, die hebben een oudere geschiedenis, dus een ander denkraam dan jonge dynamische rassen zoals bijvoorbeeld Afrikanen. En wij Europeanen zitten misschien ergens tussenin. Dat is een manier van kijken zoals je naar, naar een biografie kijkt.
Bijzonder gedateerd. Ik bedoel, we weten dat.
Ja, maar we praten ook al over 100 jaar geleden. Dus ik,
ja, ja.
Maar goed, jij neemt dat materiële en dat spirituele beeld, neem jij. En dan heb je het over bewustzijn, want daar gaat het eigenlijk
daar
over. Maar als je bijvoorbeeld nou de huidige ontwikkeling, de vluchtelingenproblematiek of IS. Bedoel, je zou dat, waar zou je dat in dat Keltische kruis bepalen? Wat roept het tegendeel op? Want dat is eigenlijk waar je het over hebt. Hè?
Kijk, het aardige, dat is helemaal niet aardig. Maar het prettige is om qua duiding. Dat je dus in dat Keltische kruis heb je ze aan de rechtsonderkant, daar zitten wij dus nu. Daar heb je een combinatie van het op de lokale schaal betrokkenen, of op mijn eigen lokale schaal, op mijn ego betrokken, plus aan de onderkant het materiële. Daar zitten we met die hele grote banken die compleet uit de rails lopen, met een obsessie met het fysieke lijf, met botox, met al dat soort gedoe. En dat plaatst zich dus pal tegenover in een fundamentalistische uitwas, tegenover diagonaal de linksbovenkant, waar
het
we combinatie van
fundamentalistische geestelijke
collectieve. Ja. En dan zien we dus IS daar, waar dat wordt overdreven. Dus de discussie in de wereld gaat wat mij betreft altijd over de diagonalen in dat Keltische kruis.
Ja, maar dat is dat, nou, bedoel, om dat te veranderen is dan bewustzijn nodig, zeg je. En je zegt eigenlijk ook van ja, kijk, je had laatst een lezing in de Rode Hoed en dat ging dan over het Romeinse Rijk. En je stelde daar ook in van, nou, dat Romeinse Rijk, dat is op een gegeven moment ingestort vanwege een te grote complexiteit. En een beschaving heeft nou eenmaal een bepaalde levensduur en dan gaat het ook weer ten onder aan, nou ja, hedonisme of wat dan ook. En wij zouden dan ook nu weer met onze westerse cultuur in zo'n neergaande spiraal zitten en aan hedonisme lijden. En dat gaat, onze cultuur gaat dan ook volgens de cyclus ten gronde.
Tenzij wij snappen hoe dit spel werkt. Ik ben een wetenschapper, dus je zoekt naar een verklarende theorie. En als je denkt dat klopt aardig, dan kunnen we daaruit een voorspelling, het is veel te groot woord, maar goed, een voorspelling doen hoe we eruit zouden kunnen komen. Een oplossing. Als het zo is dat wij iedere keer in die geschiedenis van Europa, overal in die cirkel van het Keltisch kruis uit de bocht vliegen met inquisitie, met het Stalinisme, wat een kwaadaardige overdrijving was van de prachtige ideeën van Marx. Wetenschappelijke overdrijving waar we allemaal ellende van zien. De materialistische overdrijving nu buiten, wat de ecologische crisis is, klimaatverandering. De bankencrisis, wat een overdrijving is van goed bedoelde waarden.
Maar hoe komen we in dat middelpunt
doorsnappen,
dan?
Als we snappen hoe dat werkt, dan kunnen we het anders organiseren.
Maar hoe doen we dat? Want
ik zou drie dingen, zijn mijn concrete aanbevelingen, heel concreet. Verander die rare, die malligheid in Den Haag van de helft plus één. Dus het idee dat er een meerderheidscoalitie is die dan iets bedenkt, die komt in de Tweede Kamer en omdat die media zo sterk zijn, kan niemand meer van mening veranderen. Dus we krijgen Amerikaanse toestanden waarbij dus de ene helft de andere helft gijzelt. Obama krijgt niets meer voor elkaar, want om populistische redenen, is trouwens hier ook al zo in dit land, gaat dus de oppositie roept altijd, bij ons moet je zijn. Belastingverhoging voor het milieu bijvoorbeeld, bij ons is belastingverlaging. Dat is dus punt 1. Je kunt het anders organiseren in Den Haag. Puntje 2, de discussie tussen die grote religies.
Maar als we nou even 10 jaar, 15 jaar teruggaan, wat bedoel, toen hadden we ook een democratie, toen leefden we in een andere tijdsgeest.
Minder media.
Minder media, want wat was het toen anders dan nu? Waarom lukt het nu niet meer met die democratie?
Omdat die politieke partijen, ik heb er juist vorige week nog een gesprek over gevoerd met die partijen, die zeggen, voor ons goed luisteren, de energieprijs verhogen en de prijs op arbeid verlagen, dat kunnen we helemaal niet meer, want dan loopt onze achterban weg. Omdat die media, die zijn zo sterk, en dan roepen andere partijen, nee, maar bij ons moet je zijn, want wij verhogen de belastingen niet. Dan is het electoraat vertrokken en dat doet men dus niet meer. Dus wij worden gegijzeld door de media, is de conclusie. Het was 20 jaar geleden was dat niet zo. Toen waren er mensen die al waren verkozen door een achterban en die zeiden, hier staan wij voor, dat willen wij.
Mm-hmm. Maar het lijkt mij dat bewustzijn. Ik bedoel, want je projecteert dat nu op het politieke bestel. Maar je zou ook kunnen zeggen van er moet een bewustzijnsverandering komen. Wil je dat omdraaien? Wil je weer, nou ja, bij wijze van spreken zoals dat eerst was? Maar je kunt dat individueel, kan ik nog iets bij voorstellen. Dat je individueel, dat hè, mensen kunnen een bepaald inzicht krijgen. En meestal gebeurt dat bij de sociale hogere lagen die goed opgeleid zijn. Maar hoe krijg je dat dan collectief? Want ik neem aan dat dat de bedoeling is.
Nou ja, kijk, bewustzijn ontstaat, zegt die Jung weer. En trouwens, die Steiner ook. En al dat soort mensen, als ik het goed begrepen heb, tenminste. Die zegt, bewustzijn ontstaat door de verzoening van de tegenstellingen. En als wij in Den Haag nou eens goed luisteren naar elkaar. In plaats van dus die machtspolarisatie of die helft plus één. Dan neem je de ideeën van de anderen aan boord. Ik heb dicht bij die vergadering gezeten in mijn werkzame leven vanuit het milieu gebeuren. Ik zag daar dat ministers van mening veranderden als de deur dicht was. En echt een hegeliaanse synthese bereikten. Omdat ze wel snapten dat je was liberaal, maar je had natuurlijk ook een sociale kant en omgekeerd. Dus dat kan. En bewustzijn is je bewust worden van waar je staat in dat krachtenveld met de anderen. En als je in dat midden bent van dat waardepatroon, ik zou moeten zeggen een beetje boven hangt, dan kan je dus je eigen totaliteit overzien. En dan snap jij, dan snap je misschien zelfs waarom die IS-mensen zulke verschrikkelijke dingen doen. Maar dat pogen wij niet meer. Nee, wij schreven in de periferie ons eigen gelijk.
Ja, dus, maar dat heeft ook mee te maken omdat wij hier, hè, dan in het Westen, om te generaliseren, toch heel erg steeds met die gedachten, met die concepten bezig zijn. Maar laten we nou van die verschillende Oosterse tradities, hè, die even groot zijn als de Westerse tradities, hè.
Ja.
Dat zijn twee hele grote supergroepen. Dat we op zijn minst van ze kunnen leren. Dat we ook een beetje uit dat alleen maar conceptuele moeten gaan. Ja? En dat is dan wat boeddhisme of taoïsme, weet ik wat, kunnen leren. Hè?
Maar dat is natuurlijk ook van,
wat bij, als dat, is dat ook jij van, ook meer naar de optimistische kant van de dingen kijkt. Ja? Ook goed hoor. Het is een hele interessante discussie. Maar laten we ook wat er.
Maar in Azië is er natuurlijk ook een heleboel landen. Is er niet echt sprake van synthese, toch? Ik bedoel, dat zijn
Ze weten dat zelf
ook niet meer toe te passen natuurlijk.
Nee, maar goed, wij kunnen dat opnieuw ontdekken, hè, en verfrissen. Nee, we moeten niet die hele hiërarchie die daar heerst importeren. Dat is verschrikkelijk, dat wil ik ook niet. Daar heb ik net een heel boek over geschreven. Maar we kunnen wel heel veel leren van meditatiedingen die voorbij het begrip gaat. En inderdaad toch maar elkaar opzoeken, wat jij ook aangeeft. En, ja, en toch ook de optimistische geluiden. Ik vind de laatste eeuw, de afgelopen eeuw, helemaal niet zo aspiritueel. Een van de meest spirituele figuren van het hoogste niveau is bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Ja. Ik heb een boekje over geschreven. Dat is een Mount Everest.
Ja.
En er zijn heel veel meer. Dus ik vind het allemaal niet zo aspiritueel.
Nou, dat hoor je mij. Ik wil wel weer dat we erg in die materiële focus zitten. Ja, dat wel.
Maar goed,
er is een voorhoede. Die moet je ook realiseren. Onze discussie net over die transition towns. En die mensen die lokaal voedsel gaan produceren. Dat is in dat denkraampje ook goed te begrijpen. Omdat we dus rechtsom doorheen draaien. Eigenlijk in een zekere dynamiek. En de voorhoede is nu alweer bezig aan die kleinschalige kant. Vanuit een meer idealistische. Dan een materieel perspectief. En op die,
maar dat blijft dan weer tot die 20% beperkt.
Goed, die kunnen wel heel veel verandering genereren. Als je nu misschien niet alleen op voedsel, maar als je het een beetje breder ziet, inderdaad, van de wat bewuste of de duurzaamheidsbeweging in Nederland, die is best steeds groter en krachtiger geworden. Ja. Een week geleden vierden we de Dag van de Duurzaamheid, een week voor Wereldvoedseldag. Ik heb aan de wieg gestaan van de eerste Dag van de Duurzaamheid in 2009. En dat is inmiddels echt een dag. Live televisie op NPO 2. Dat vind ik wel een teken aan de wand. Dat zouden ze 2-3 jaar geleden niet verzonnen hebben. Want dan was duurzaamheid ook in de Hilversumse media nog een beetje een suf item. En dat daar nu live televisie van wordt gemaakt, vind ik heel erg interessant om te zien.
Mm-hmm.
Daarmee, ik wil niet zeggen dat het mainstream wordt, maar een beetje aansluiten inderdaad die positieve beweging. mensen hebben er steeds meer lol in om het heft over hun eigen leven in hun hand te nemen. Misschien als tegengeluid inderdaad, of als tegenbeweging tegen alles wordt steeds groter, steeds onmenselijker, steeds alles dreigt een beetje uit de hand te lopen wegens grootschaligheid. Ja. Dat is denk ik de reactie die veel mensen hebben van ik wil weer contact maken. Hè? Niet alleen met mensen in mijn omgeving, maar ook met natuur in mijn omgeving, met boeren in mijn omgeving, om het maar even wat voedsel te betrekken. Maar mensen willen
eigen
gewoon
truien weer breien.
Nou, serieus. Ja. Ik deed dat in mijn studietijd. Toen ik 20 was. En vorig jaar viel ineens de gedachte mij weer in van hey, hoe zou het zijn om weer breipennenbeet te pakken?
Veel beter dan mediteren. Ja.
Ik wil even terug
naar die politiek. Ja. Want je had het over die synthese. Hè, dat, je zei van dit is de helft plus één en de media heeft te veel invloed. En alle initiatieven worden door de media weer
gedemonteerd.
Gedemonteerd. Dus als ik nou even de actualiteit neem. Vorige week dat akkoord van de coalities over het vluchtelingenprobleem. Vind jij dat dan positief? Of denk je van, of zeg jij van, nou, dat is helemaal niet zo'n voorbeeld van hoe eigenlijk zo'n synthese tot stand zou moeten komen?
Nou, het is natuurlijk een reusachtig vraagstuk en ik heb het antwoord daar ook nauwelijks op. Maar ik vind al heel erg lang, waarom hebben we nou niet ergens in Europa, wat mij betreft in Rome, want ik ben weg van die huidige paus, niet katholiek, maar
zou het bijna worden, ja.
Waarom organiseren we nou niet een conferentie over de ethiek van hoe we hiermee omgaan? Dus, er wordt in deze maatschappij nooit over waarden en oriëntaties gesproken. We hebben dus waarden vanuit de islamitische wereld en wij kunnen daar gewoon niets dan wat gestameld tegenover stellen. Wat zijn nou de waarden die ertoe doen? Waarom die hele rare discussie over die cartoons van die profeet, dat vinden we toch helemaal niet belangrijk. Respecteer dat nou dat die mensen dat wel belangrijk vinden. Wat ik belangrijk vind is